Gods woord is zo belangrijk. Zullen we dat ook lezen? De Bijbel open bij Lucas 13, vers 31. Lucas 13, vers 31. Op diezelfde dag kwamen er enige fariseeën en zeiden tegen hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tegen hen: ga heen en zeg die vos: zie, ik drijf demonen uit en verricht genezingen. Vandaag en morgen en op de derde dag word ik voleindigd. Intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, die naar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt, onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Voorwaar, ik zeg u dat u mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Ik denk dat daar heel wat in zit. Mag ik u het woord geven?
Goedenavond allemaal. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben nog nooit in Werkendam geweest. Het is de eerste keer in mijn leven. Mooi. Het is mooi hier. Ik kom al wel vaker in Andel. Een paar fans meegenomen, zie ik. En in Sleewijk. In Raamsdonksveer ook wel. En in Zaltbommel. Dus iets verder weg, geloof ik, hè. Mijn naam is Dirk-Jan Jansen. Ik ben 44 jaar alweer. Maar het is niet zo heel oud nog. Ik zie er een stuk jonger uit, dank u. Ja, dank u wel. Ik woon in Harderwijk. Ik ben getrouwd met Ilona. Ik moest net eventjes sms'en aan haar van: joh, het wordt wat later. Want ik wist niet echt precies hoe laat het afgelopen zou zijn. We hebben 3 kinderen. De jongste is 2, bijna 2,5. En ik ben tot geloof gekomen in 1993. Dat was door bemiddeling van een buurman, een heel bijzonder verhaal. Maar hij heeft mij in 1 avond, in een half uur tijd eigenlijk... Ik was al daarvoor wat aan het zoeken en aan het lezen en aan het praten met mensen over de zin van het leven. En ik was wel gelovig opgevoed. Maar hij heeft mij eigenlijk letterlijk op een stoel gezet en gezegd van: joh, mag ik jou eens een vraag stellen? Tuurlijk. En hij zei: hoe word je nou een kind van God? Geen idee. Toen, hè, 22 jaar was ik. Hij zegt... De Bijbel zegt: allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Nou, zei me nog niks, want hem aannemen, wat is dat dan? Toen heeft hij vanuit het Johannes-evangelie, mijn favoriete Bijbelboek, weet u dat ook gelijk, heeft hij de 7 ik ben uitspraken van de Heer Jezus voorgelezen. En ik ben het brood van het leven, ik ben het licht van de wereld, tot en met ik ben de ware wijnstok. En eigenlijk was dat genoeg om de Heilige Geest de gelegenheid te geven om mij toen iets te laten zien van de Heer Jezus. En ik ben die avond op mijn knieën gegaan. Het was best wel eng en spannend. Ik zeg: Heer Jezus, ik geloof dat u mijn verlosser bent. En dat u mijn zonde heeft gedragen. Zoiets heb ik gezegd. En vanaf dat moment was ik een kind van God. Heel radicaal eigenlijk. En vanaf dat moment ook ben ik de Bijbel gaan lezen. Daarvoor nooit. En de Bijbel is voor mij het meest dierbare wat er is tastbaar op aarde. Natuurlijk de Heer Jezus. Dat komt zo nog wel. Maar dit boek, daar gaan we zo ook uit lezen. Dat is het woord van God. En dat, zoals Petrus ook zegt. U doet er wel aan daarop acht te geven als een lamp. Die schijnt op een duistere plaats. En ik ben vanaf dat moment de Bijbel gaan bestuderen. Ik ben in het onderwijs terechtgekomen. Basisonderwijs. Dat heb ik 10-11 jaar gedaan. En toen in 2004, na een lange periode van gebed en zoeken en weer worstelen, heb ik mijn baan eigenlijk opgezegd. En vanaf dat moment, dat is nu 12 jaar geleden, bijna precies 12 jaar geleden, ben ik fulltime Gods woord gaan verkondigen. En dat doe ik op heel veel plaatsen, dus ik ben fulltime, bijbelleraar eigenlijk. En wij ontvangen giften daarvoor, ontvangen ook soms vergoedingen zoals voor vanavond. En ik mag dat op dit moment doen aan 7 verschillende groepen, even naast de lezingen en de preekbeurt op zondag. En dat is heel mooi. We hebben het hele boek Openbaring doorgewerkt in 2,5 jaar tijd, vers voor vers. Ik heb 1 proefdruk bij me, maar morgen ga ik de readers daarvoor halen. En we hebben de Galatenbrief samen mee bezig. We hebben Korinthe gedaan, Romeinen, Hebreeën. Vers voor vers, dat is een beetje mijn stijl. We gaan vers voor vers, elke avond een half hoofdstuk. En dat is gewoon heel zegenrijk. Nou, dat even over mezelf. Ik heb een website, niet voor mezelf, om mezelf nou te promoten of zo. Maar ik heb een groot verlangen dat gelovigen de Heer Jezus gaan kennen. En dat is namelijk een levenslang proces. Sterker nog, in de eeuwigheid zijn we daar ook mee bezig. Hem kennen. Dirk-Jan Jansen.nl. Ik probeer daar artikelen op te schrijven. Preken op te zetten. En het is tot zegen. Ik krijg regelmatig mailtjes. Van de week nog iemand die mailde mij. Hoe word ik een kind van God? Hoe kan ik weten dat ik gered ben? Nou, u weet het allemaal, hoop ik, door de Heer Jezus aan te nemen in uw leven. En Hem te kennen is het doel van het leven. Hem te kennen en Hem te eren en Hem te dienen. En dat brengt mij ook gelijk bij de inleiding die ik heb. Lieve mensen, het doel van de Bijbel, de rode draad in de Bijbel, is dat God zijn Zoon wil verheerlijken. Dat Hij zijn Zoon de eer wil geven, de heerlijkheid wil geven die Hem toekomt. En we gaan daar nog wel iets over horen vanavond, maar dat is het doel van de Schrift. God heeft dat in zichzelf voorgenomen voordat er een wereld was. Ik ga er aan het einde nog wel iets over zeggen, denk ik. En we gaan iets lezen uit Lucas. We hebben het al gelezen. Maar we gaan even naar Lucas, hoofdstuk 12. Eerst even als inleiding om weer even een beetje erin te komen. Lucas 12. En dan vers 56. Lucas 12, vers 56. U moet zich voorstellen, God heeft zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw. U kent dat wel, die tekst, Galaten 4, vers 4. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Hij kwam tot de zijnen. Hij kwam tot de schapen, de verloren schapen van het huis Israëls. God wil zijn Zoon verheerlijken in Israël, hier op aarde, in Jeruzalem. Dat wordt de plek. Weet u ook gelijk waarom er zoveel strijd is om die stad? Daar is de stad van de grote koning. Daar is de stad waar hij zijn heerlijkheid zal ontvangen. En waar de 12 stammen van Israël hem zullen loven. Maar wat zegt hij in hoofdstuk 12 vers 56? Hij zegt, huichelaars, het aanzien van de aarde en de hemel weet u te onderkennen. Maar waarom weet u deze tijd niet te onderkennen? God zond zijn Zoon. De Heer Jezus is God de Zoon. Hij is, zoals 1 Johannes 4 zegt, in het vlees gekomen. En u weet waarom? U weet dat Hij gekomen is om allen vrij te kopen die een slaaf waren van de zonde. En Hij is gekomen om zijn volk Israël te behouden van hun zonde. Om hen die belofte die God aan hen gedaan had in vervulling te doen gaan. Maar ze herkenden de tijd niet. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem niet aangenomen. Het is heel merkwaardig dat er maar heel weinig mensen zijn geweest die de Heer Jezus echt hebben gezien. Misschien vindt u het goed om even naar 1 Samuel te gaan, voordat we naar Lucas 13 gaan. In 1 Samuel 18. Ik zeg het al, er zijn maar weinig mensen die hem herkend hebben. God sprak van de hemel, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehaag heb, toen hij gedoopt werd door Johannes de Doper. Hoort hem, deze is mijn geliefde zoon. Gods hart is vol van hem. Het is het evangelie aangaande zijn zoon. Maar ze hebben het niet gezien. De meerderheid heeft het niet gezien. En dan zien we in 1 Samuel 18 twee dingen die we ook zien in Lucas 13. Het eerste is dat er iemand is, Jonathan in vers 1, wiens ziel verknocht werd aan David. Terwijl zijn vader Saul David wilde doden. Wie was David? David was de gezalfde des Heren. Kunt u lezen in hoofdstuk 16. Een type van de Heer Jezus. Alles in het Oude Testament spreekt van hem. Of het is een type van Christus, of het is een contrast met hem. En Jonathans ziel is verknocht aan David. En dat is het geheim, lieve mensen. Het geheim van het leven als gelovige is dat uw ziel verknocht is aan de Heer Jezus. Terwijl de hele wereld, eventjes een beetje gechargeerd, maar terwijl de menigten hem niet moeten. Ik denk niet dat u in de meerderheid bent hier in Werkendam als u een liefde heeft voor de Heer Jezus. In 1 Samuel 18, even kijken, dan gebeurt het dat Saul hem wil spitsen met zijn speer. Ik heb dit niet voorbereid, maar dat komt zo even op, dat is vanaf vers 10. En daar ziet u de geest van de Farizeeërs. De geest van de Farizeeërs die zeggen in Lucas 13, Herodes wil u doden. Daar kom ik zo op terug. Dat is Saul. En Saul is het type van Satan. En Satan, lieve mensen, wil niet dat de Heer Jezus de eerste plaats krijgt in deze wereld. Satan wil niet dat de Heer Jezus geëerd wordt in Jeruzalem. Satan wil niet dat de heerlijkheid van Christus in uw leven gezien wordt. Dus wat gebeurt er? Hij wil hem uitschakelen. Hier Saul David. En dan staat er in vers, vers 13. Daarom verwijderde Saul hem uit zijn omgeving. Moet u eventjes op u in laten werken. Vers 31 van Lucas 13. Farizeeërs die zeiden, vertrek en ga weg van hier. Zie? Vertrek en ga weg van hier. Wij willen u niet in onze omgeving. Huichelaars. En als u het verhaal verder leest, we gaan het nu niet over 1 Samuel 18 hebben, maar dan zie je vers 17. Het is zo typerend, lieve mensen, dat een huichelaar zegt, nou, hier heb je mijn dochter, mijn oudste dochter. Dus zo van, nou ja, ik gun je wat, ik gun je het beste. Ik zal haar jou tot vrouw geven, maar dan moet je in mijn dienst een dapper man zijn en oorlogen voeren. Maar Saul dacht, let op, laat hem sneuvelen. Ja, ik zeg het even in mijn eigen woord. Ziet u? De Farizeeërs komen bij de Heer Jezus. En ze zeggen, Lucas 13. Vertrek van hier, want Herodes wil u doden. Maar ze dachten, vertrek maar gewoon van hier. En dat is een realiteit ook in uw eigen leven misschien wel. En ook misschien wel in uw eigen gemeente. Dat weet ik niet. Maar als Satan ingang krijgt, dan zal het steeds minder over de Heer Jezus gaan in uw gemeente. En steeds minder over hem in uw eigen hart. Want hij wil hem uit uw omgeving verwijderen. En daarom begon ik hiermee. Het is Gods plan, het is Gods doel dat de Heer Jezus alles wordt voor uw hart. Dat hij het middelpunt is van de gemeente. En hij straks openlijk, zichtbaar het middelpunt wordt hier op aarde, Jeruzalem. Maar ook het middelpunt wordt van het hele heelal. Dat is het doel, dat is het plan. Om alles onder één hoofd samen te vatten wat er in de hemel is en op de aarde. Efeze 1 vers 9 en 10. Dat is het plan. Maar Satan wil het niet. En de Heer Jezus in Lucas 13 ontmoet die vijandige machten met een vroom gezicht. Vers 23. Zijn het weinigen die behouden worden? Ze wisten dat er een overblijfsel zou zijn uit het Oude Testament. En de Heer Jezus zegt, dat is de vorige keer behandeld door broeder van Twillet. Strijd om in te gaan door de nauwe deur. Want ik zeg u, velen zullen trachten in te gaan en het niet kunnen. Dat is een beetje lastig. Maar er is een nauwe deur. Ik ben de deur. Ik ben de deur van de schapen. Al die vragen, al die opmerkingen, alles wat ze tegen hem zeiden, het was bijna nooit oprecht. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Zei de rijke jongeling. Nou, zegt de Heer Jezus, je weet wat er in de wet staat. Dat heb ik allemaal al gedaan. Bijna niemand, ik zeg het zo, bijna niemand, zag wie hij was. Jonathan zag wie David was. Even anders, ziet u wie de Heer Jezus is? Bent u echt helemaal, zoals Paulus het zegt in Filippenzen 3 vers 12, gegrepen door Christus. Het gaat er niet aan of u nou in een kerk komt, of dat u nou van alles doet. Maar het gaat erom of hij de eerste plek nu al in uw leven heeft, wat straks globaal gaat gebeuren. Dat is de vraag. Heeft hij de eerste plek in uw hart? Kunt u oprecht zeggen, de Heer Jezus is mijn vreugde, hij is mijn blijdschap, hij is mijn doel, hij is mijn hoop, hij is mijn eerste liefde. Niet als een soort dogma, maar als een werkelijke realiteit in uw hart. En we zien hier in het hoofdstuk dat er voortdurend een situatie is waarin hij niet wordt erkend. Ik zal nog een voorbeeldje noemen. Het hoofdstuk begint al met dat ze een beetje twijfelen aan de almacht van de Heere God. En ze zeggen tegen de Heer Jezus. Ze berichten hem over de Galileërs wie het bloed Pilatus met hun offers had vermengd. Dat is hoofdstuk 13 vers 1. En Jezus zei, denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileërs? Omdat zij dit hebben geleden? Nee, zegt hij. Ik zeg u, als u zich niet bekeert, zult u alle even zo omkomen. Ze wijzen hem weer op de anderen. Ja, maar zij, hoe zit het met hen? Nee, het gaat om jouw hart. Verderop, hij leerde in de synagoge, was een vrouw die was krom gebogen. Als een symbool van dat wat Satan met mensen doet, niet rechtop staand, en dat is even misschien een beetje lastig, maar Gods doel met uw leven, met een mens is, dat hij de heerlijkheid van Christus zal ontvangen. Dat is het doel van uw leven. Dat u straks een monument bent, uw lichaam. Voor eeuwig en altijd. Als een weerspiegeling van de heerlijkheid van Christus. Dus anders gezegd, uw hele leven is bedoeld om een richtingwijzer aanwijzer te zijn naar hem toe. Dat hij de eer krijgt. Dus rechtop staan zoals God het bedoeld heeft. Maar deze vrouw was krom gebogen. Ze kon niet eens naar de hemel kijken. En dan geneest hij haar op de Sabbat. En wederom hetzelfde verhaal. Ze herkennen niet wie hij is. En ze nemen het hem kwalijk. En dat is de schrijnende situatie van de mensheid. Maar het is ook, lieve mensen, de schrijnende situatie van de gemeente vandaag. Want Lucas 13, vanaf vers 10, is in de synagoge, is in het godshuis, is in de religieuze sfeer van toen. Zoals Marcus evangelie begint met, er was iemand in een synagoge met een onreine geest. Hoe is het mogelijk? Maar de menigte verblijden zich, kijk maar, vers 17. Het is altijd zo, de menigte is altijd heel makkelijk te beïnvloeden. En dat betekent niet dat ze de Heer Jezus aannamen. Het betekent niet dat ze in hem geloven. Ze verblijden zich. Ze vonden dat mooi. Op het volgende moment zeggen ze kruisigt hem. En nu voordat ik nou naar ons stukje vanavond ga. Wil ik nog even één tekst lezen uit Johannes 7. Over dat niet herkennen van hem. Niet erkennen van hem. In Johannes hoofdstuk 7. Dus ik schilder even een beetje de situatie. Ik hoop dat het helder is. De Zoon van God komt op aarde. Hij die de heerlijkheid van God heeft. Maar zich ontledigd heeft, zoals Filippenzen zegt. En hij laat zien wie hij is. Door wonderen en tekenen en genezingen. En ze hebben hem niet herkend. Sterker nog, ze hebben hem niet gewild. Sterker nog, ze wilden hem doden. Kijk maar, Johannes 7. Ik begin even in vers... In vers 21. Jezus antwoordde en zei tot hen. Eén werk heb ik gedaan en u verwondert zich allen daarover. Mozes gaf u de besnijdenis. En dit is eventjes. Dit is de godsdienst van de mens. Dit is wat wij ervan terecht brengen. Als wij godsdienst gaan bedrijven. Wat gebeurt er dan? Nou, let op. Niet dat zij uit Mozes is. Maar uit de Vader. En u besnijdt, let op, een mens op de Sabbat. Dus u verminkt een mens. U snijdt in een mens. Kromgebogen vrouw, door Satan. Opdat de wet van Mozes niet wordt verbroken. Bent u dan verbitterd tegen mij, omdat ik een hele mens heb gezond gemaakt op de Sabbat? Wat doet godsdienst? Het haalt mensen naar beneden. Je moet dit, je moet dat. Wat doet de Heer Jezus? Hij maakt je gezond. Daarvoor is hij gekomen. Godsdienst zegt, ik moet van alles doen en ik ga gebukt onder het juk van wat ik moet. Gebukt. De Heer Jezus zegt, ik maak je gezond, neem mijn juk op u. Ik kom in jou wonen met mijn geest en ik geef je de blijdschap, de volle blijdschap van het huis van de Vader. Daar kom ik zo nog even op terug. Wat doet godsdienst? Mag niet. Als je niet zo en zo gedraagt. Nou, met jou hoeven we niks meer te maken te hebben. En dan staat er in hetzelfde hoofdstuk 7, even kijken, vers 25, is deze het niet die zij trachten te doden? Zie, Saul, 1 Samuel 18, David, uit mijn omgeving, David, doden. Lucas 13, Farizeeërs, ga weg van hier, want Herodes wil u doden. Nee. Ze wilden hem zelf doden. Waarom? Omdat de God van deze eeuw niet wil dat de Heer Jezus de eerste plaats krijgt in Jeruzalem. Maar u leest in het Johannes Evangelie ook dat hij ontkwam aan hun handen, want zijn uur was nog niet gekomen. Terug naar Lucas 13. Maar daar gaan we vanavond mee verder. U weet het vanaf de vorige keer, hij was op weg naar Jeruzalem, de Heer Jezus. Vers 23 van het vorige hoofdstuk. Hij had zijn gezicht gezet richting Jeruzalem. Lucas 9, meen ik. Hij moest zijn vader gehoorzamen. Hij wilde zijn vader gehoorzamen, laat ik het zo zeggen. Hij wilde daar zijn leven geven, als een losprijs voor velen. En dat was zijn doel. En hij probeert duidelijk te maken dat een deel hebben aan hem een nauwe deur is. Want je moet alles van jezelf achterlaten. Dat vindt u in hoofdstuk 13, vanaf vers 25. Alles achterlaten, alles neerleggen voor hem. Dat is heel mooi, want wat doet Jonathan? Hij legt aan de voeten van David zijn mantel neer, zijn wapenrok neer, zijn zwaard neer. Vijf dingen legt hij aan de voeten neer van David. Wat zegt Paulus in Filippenzen 3? Ik heb alle dingen schade geacht. Ook vijf dingen. Zijn geboorte, zijn afkomst, zijn positie. Lieve mensen, het is een nauwe deur. Als u wil genieten van de Heer Jezus, als u tot zijn eer wil leven, dan heeft het geen zin om godsdienst te bedrijven. Om je best te doen. Om goed te leven. Het is belangrijk, maar niet om in de hemel te komen. Het is een nauwe deur. Het is, Heer Jezus, alles is van u. En ik neem mijn kruis op me. Het gaat niet meer om mij, om mijn eer. Het gaat niet meer om mijn pogingen. Het gaat erom dat God de mens totaal failliet heeft verklaard aan het kruis. En dat is die nauwe deur. Niet ik met mijn goede wil, niet ik met mijn pogingen, maar Christus in mij. Dat is iets heel unieks. En wij moeten leren dat het kruis niet alleen onze zonden heeft weggenomen, maar dat het kruis een uitroepteken was van de Heere God. Dat de mens geen nut heeft. Dat het vlees geen nut doet. Dat de mens in zichzelf maar één plek heeft. En dat is de dood. En maar wij staan op met hem. En we zeggen, Heer Jezus, de nauwe deur. Ik laat alles achter. En u bent Heer. U mag het zeggen. U heeft het voor het zeggen. Want ik hou van u. En dan zegt de Heer Jezus, Johannes 14. Wie mij lief heeft, die onderhoudt mijn geboden. Wie mij lief heeft, en daarom begon ik ermee, heeft u de Heer Jezus van harte lief? Is hij het belangrijkste in uw leven? Dat is zo belangrijk. Het gaat er niet om of u de 10 geboden allemaal uit uw hoofd kent. Het gaat erom dat uw oog eenvoudig is. En als uw oog eenvoudig is, zegt de Heer Jezus, dan is uw hele lichaam verlicht. Dat betekent, mijn hele denken, mijn hele blik, mijn hele geestelijk leven richt zich op de Heer Jezus. Nou, we zien voortdurend dat mensen dit niet willen, dat mensen dit niet begrijpen en dat mensen hem willen doden. En dan komen ze bij hem en dan zeggen ze, Herodes wil u doden. Herodes, notabene Edomitische koning, over hen aangesteld. Zegt de Heer Jezus, zeg tot die vos. Dat is niet zo vriendelijk. Maar je weet dat de kleine vossen. De wijn gaat bederven, hè? Staat geschreven. Herodes is één van de instrumenten van Satan geweest. Maar vergis u niet, de fariseeërs waren dat ook. Kun je dat lezen in Johannes 8. U heeft de vader, u heeft de duivel tot vader, zegt de Heer Jezus daar. Want u wilt mij doden. U doet de werken van uw vader. En hij was een mensenmoordenaar van het begin. U ziet de aanslagen op tv. U ziet het leed in deze wereld. De mensenmoordenaar van het begin zit daarachter. Hij, de Heer Jezus, maakt de mens gezond. De moordenaar van het begin wil jou en mij te gronde richten. En de Bijbel is bedoeld om u voortdurend bij hem te brengen, de Heer Jezus Christus. Zie, vers 32. Ik drijf demonen uit. Ik volbreng genezingen. Vandaag, morgen. En op de derde dag word ik voleindigd. Een beetje een moeilijke taal. De Heer Jezus zegt eigenlijk hier tegen die fariseeërs: zie het nou nog niet? Wat doe ik? Ik vervul de profetie uit het Oude Testament over de komende Messias. En op de derde dag word ik voleindigd. Op de derde dag kom ik tot mijn doel. Dan staat hij op uit de doden op de derde dag. Hij zegt het een beetje in bedekte termen hier. Ik heb 21 jaar in de kerk gezeten, waarvan de eerste, 7, 8 jaar natuurlijk, totaal onbewust. Het ging over God, het ging over de Heer Jezus, we gingen naar Bijbelstudies, maar mijn ogen zaten potdicht. Zie, ik volbreng genezingen. Zie, ik drijf demonen uit. Lees het, zie het. Nee. Verwijder u uit onze omgeving alstublieft. Ik ben dominees tegengekomen die een theologische studie achter de rug hadden en een graad of weet ik hoeveel. Maar als het over de Heer Jezus ging, zeiden ze, dat was gewoon maar een mens. Dat was niet zoveel bijzonder. Het was een groot profeet, maar ze verwijderden hem uit hun omgeving. Zoals hier ook. Ik moet evenwel vandaag en morgen en de volgende dag voortgaan. Want het gaat niet aan dat een profeet, let op, een profeet, hij was een profeet, omkomt buiten Jeruzalem. De Heer Jezus is een profeet, hij spreekt over de aardse dingen. Een profeet spreekt altijd over de Heer Jezus en over zijn aardse glorie en over zijn aardse lijden. En hij is gestorven buiten de legerplaats, zegt Hebreeën 13. Het was in Jeruzalem, maar het was buiten de poort. Hij heeft buiten de poort geleden. Als een symbool dat daar in Jeruzalem het niet was. Laten wij dan ook uitgaan, zegt Hebreeën 13. Uit het systeem van godsdienst. Uit het systeem van ik moet, ik moet, ik moet. En ik moet goed leven. En ik moet dit en ik mag dat niet meer. Nee, het is naar hem uitgaan. Het christenleven, lieve mensen, is, u kunt het op talloze plaatsen lezen. Maar ik vind het mooist verwoord door apostel Paulus op verschillende plaatsen. Maar laat ik er één noemen, Filippenzen 3. Ik acht zelfs alles schade om de kennis, de uitnemende kennis van mijn Heer, de Heer Jezus. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is het christendom. Het christendom is mensen die in alles de Heer Jezus betrekken. Die hem aanbidden, die hem lof offeren en die hem volgen. Omdat ze hem lief hebben. En dat kan alleen Gods geest in uw hart bewerken. U moet uzelf daarvoor openstellen. Zij herkenden het niet. Hij geeft aan wat hij kwam doen. Hij geeft aan dat hij, Handelingen 2, een man door God aangewezen, door tekenen en wonderen, Handelingen 2 vers 22, een man door God aangewezen, nota bene, ik ben de deur van de schapen. Hij kwam precies volgens de profetieën, maar ze zagen het niet. En zo kun je jaren in een kerk zitten, zoals ik, en niet zien wie hij is. En dan vers 34, u kent die tekst, Jeruzalem, Jeruzalem. Dat de profeten dood en hen stenigt die tot u zijn gezonden. Nou komt het, moet u opletten. Hoe dikwijls heb ik, uw kinderen willen bijeen verzamelen. Aha. Over welke momenten heeft de Heer Jezus het hier? over al die profeten die hij had gezonden. Ik, Christus, is de Yahweh van het Oude Testament. Had u niet gedacht, hè? Of wel? Alle keren dat er in het Oude Testament over God gesproken wordt, die spreekt, is het de Zoon. Ja, ja, de Zoon. Ik heb die profeten gezonden. Ik heb u bijeen willen vergaderen. Als Jesaja de heerlijkheid van God ziet, in Jesaja 6, dan zegt Johannes 12, het was de heerlijkheid van Christus die hij zag. Als God zegt, Jesaja 44, ik ben de eerste en de laatste, dan zegt de Heer Jezus, ik ben de eerste en de laatste. Hier zegt de Heer Jezus tegen die farizeeën, die zeggen, Herodes wil u doden. Ik ben jullie God. Denk je nou dat Herodes mij kan doden? Totale verblinding. Maar lieve mensen, uw Heer is de God van het Oude Testament. Hij die alles geschapen heeft, is de Heer Jezus, de Zoon. Colossenzen 1 vers 15. In hem en door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. Heel bijzonder dat hij hier zegt, hoe vaak heb ik jullie niet bijeen willen vergaderen. Maar jullie hebben niet gewild. Heeft de mens een eigen wil? Ja. Hier staat het. En dan gaat u zeggen, ja, maar er staat ook in de Bijbel, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekt. Is ook waar. Daar kom ik zo nog even op terug aan het eind. Maar u moet willen. U moet zeggen zoals ik dat heb gedaan toen, Heer Jezus, hier is mijn leven. Het is maar 70 jaar, als we geluk hebben 80. Maar ik wil al die jaren in uw dienst stellen. Ik wil mijn leven maken tot eer van uw naam. Dat is het hoogste en het mooiste en het meest verhevene wat een mens op deze aarde kan zeggen en kan doen. En dan gaan we strijd tegemoet, we gaan lijden tegemoet, we gaan allerlei problemen tegemoet, weet ik. Maar als je de Heer Jezus kent, is er een voortdurende bron van vrede en vreugde. Tenminste, hoop ik voor u ook. Het is ook wel eens moeilijk, maar hij is er altijd. Hoe vaak heb ik niet jullie willen vergaderen? En lieve mensen, dit gaat over Israël. Israël is Gods aardse volk. Hij wil Israël tot een volk maken dat de heerlijkheid van zijn Zoon weerspiegelt hier op aarde. Maar ze hebben niet gewild. Zie uw huis. Wat staat er? Wordt woest gelaten, aan u overgelaten. De tempel werd verwoest, 70 na Christus. De Israëlieten werden verstrooid over de hele aarde. En tot op de dag van vandaag ligt er een bedekking over hun hart als ze de wet lezen. Zegt 2 Korinthe 3. Maar er is een gedeeltelijke verharding gekomen over hen, opdat het heil naar de heidenen zou gaan. Dat weet u, hè? Dus u hebt niet gewild, hier, dit stukje, is tegelijkertijd, ik kan het niet begrijpen, maar het is tegelijkertijd onderdeel van de wijsheid van God. Kunt u het begrijpen? Ik begrijp dat niet. Als Israël wel had gewild, was u nooit hier geweest vanavond. Maar ze hebben niet gewild, was hun eigen schuld. En tegelijkertijd zegt het woord van God in Romeinen 11, een gedeeltelijke verharding is over hen gekomen. Opdat het woord van God, het evangelie, zou uitgaan naar de volken. Nou, ga er maar aan staan. Maar ik zeg u, dat is heerlijk, want de Heer Jezus eindigt nooit in het negatieve. Weet je waarom niet? Nou, u mag Romeinen 9, 10, 11 lezen vanavond als u niet kunt slapen. Maar hij erbarmt zich over wie hij zich wil erbarmen. Hij ontfermt zich over wie hij zich wil ontfermen. Als het aan ons zou liggen, zou er nooit iemand tot het heil gekomen zijn, denk ik. Er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. Zie, ik zeg u, u zult mij geen zin zien totdat de tijd komt dat u zegt, Psalm 118, 26, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Het eindigt met een belofte. Waarom? Omdat hij alles tot het doel gaat brengen waar ik mee begon. Op aarde, Israël, zal de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien worden. In de hemel, de gemeente, zal de heerlijkheid van de Heer Jezus gezien worden. In u en in mij. Dit stukje gaat over Israël. Dit stukje is profetie over de aarde. Dit stukje gaat over wat gebeurt er straks met het aardse volk Israël. Daar hoort u niet toe. U behoort tot de gemeente. En daar wil ik het vanavond ook nog heel eventjes over hebben. Als mag. Ik kan eigenlijk heel moeilijk verwoorden welke geweldige rijkdom u heeft ontvangen. Dat is zo moeilijk, omdat mensen het niet gewend zijn, of misschien bent u het wel gewend, heb ik vanavond een uitzondering. Het zou mooi zijn. Maar als u gelooft in de Heer Jezus, bent u veel en veel en veel en veel verder uitgestoken boven Jeruzalem, boven letterlijk Israël, dan u denkt. Zie, hij kwam tot de zijnen, hij kwam tot Israël, ze hebben hem niet gewild, maar hij zegt, zal een moment komen dat ze zullen zien op mij, die ze doorstoken hebben, ze zullen straks massaal als volk hem zien en ze zullen zeggen, gezegend hij die komt. Let op het woordje zien. Wij leven niet in de tijd van zien en geloven, maar in de tijd van niet zien en geloven. Israël komt tot geloof als ze hem zien. Na de grote verdrukking. Wel iets over hoort ooit? De grote verdrukking? Of is dat nu ook? Ik weet niet zo goed hoe ver jullie zijn in dat soort dingen. Of dat hier wel gebruikelijk is. Maar dan zullen ze hem zien. Dat een derde deel dat gelouterd wordt daar in die grote verdrukking. Zacharia 13 vers 8. Dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Maar u heeft gezegd, Heer Jezus, u bent alles zonder hem gezien te hebben. En dan zegt de Heer Jezus, zalig zij die niet zien. Weet je hoe zalig u bent? Ik zal het u vertellen. Wilt u met mij even meegaan naar Efeze 1? Dan verlaten we heel even dit stukje in Lucas. Mag wel, hè? Kijk even naar rechts. Ik zie een goedkeurende knik. Dus even samengevat. Nog even heel kort. Israël, de leiders van Israël wilden hem niet. Wilden hem doden. Heel duidelijk. De menigten gingen van hot naar her, blij, dan weer niet blij. Individuele mensen zeiden, hij is het. Hij is het. En God is bezig nu individuele mensen uit alle volken te halen, ook uit Israël, en die samen te voegen tot iets wat de Bijbel noemt het lichaam van Christus, de gemeente. En Efeze 1 zegt, ik ga het proberen, het is niet makkelijk. Vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die u of ons gezegend heeft met of in alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hebben we? Israël? Aardse zegen straks. Duizendjarig rijk. Jeruzalem. Sion. Heersen met hem als koningen. Dan op aarde hier. U niet. U bent hemelse mensen. U bent gezegend met hemelse zegeningen. Waarom? U bent aan hem gelijk gemaakt. Door God en de Vader van de Heer Jezus. En dan zegt vers 4. Hij heeft ons in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Moeilijk, hè? Maar voordat u nog niet eens bestond, voordat er nog niet eens een oerknal was, die is er ook nooit geweest, maar goed, voor de schepping, laat ik het zo zeggen, toen heeft God in zichzelf voorgenomen, vers 9, in zichzelf. Ziet u het staan? Had het voorgenomen in zichzelf, staat in vers 9. En hij deed het voor zichzelf, dat is vers 5. Voor de wereld was nog geen Israël, was nog geen Abraham, was nog geen belofte aan Abraham. Maar toen had hij al een gezelschap mensen voorbestemd, voorgekend, Romeinen 8, u was al gekend. Om heilig en onberispelijk te zijn, laat ik het anders zeggen, om aan het beeld van zijn zoon gelijk te zijn. Dat heeft God bedacht in zichzelf. Efeze 3 zegt, dat is nooit bekend geworden, nooit in het Oude Testament, geheimenis, verborgenheid. Nu is het geopenbaard door profetische geschriften, maar u hoort daarbij. Als u de Heer Jezus kent, als u hem heeft aangenomen, mag u zeggen, wauw, voordat er een wereld was, heeft God in zichzelf het over mij gehad, de Vader en de Zoon, over ons gesproken. En de Vader zei, ik zeg het even met de woorden van Genesis 2, ik zal een hulp maken die bij hem past. Een hulp maken die bij hem past. De liefde van de Vader voor de Zoon zei, ik geef jou een gezelschap, mensen die jouw lichaam is, waarin jouw heerlijkheid zal zijn, die de liefde die ik voor jou heb ook zullen kennen. Het gaat verder hoor. Dat heeft God allemaal gedaan. Heeft u er iets aan bijgedragen? Heeft u iets gedaan om heilig, om... Nee. U heeft het geloofd. En als de Heer Jezus in Lucas 13 het heeft over Jeruzalem, Jeruzalem. Straks zullen jullie mij zien en zeggen, gezegend hij die komt, dan gaat het niet over u. Want u heeft hem nu al gezien. En omdat u hem nu al heeft gezien, door het geloof, en hem nu al lief heeft, en 1 Petrus 1 vers 8 zegt, 1 Petrus 1 vers 8, in hem verheugt u zich met een onuitsprekelijke vreugde. Dat is nogal wat, hè? Zeg God, dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb dat in jou bewerkt. Het is geen iets van jezelf. Het is mijn genade. Ik heb je bestemd voor iets. Ik heb je geroepen voor iets. Wat veel verder uitgaat boven wat Israël te wachten staat. Zij zullen als volk, als 12 stammen, op dat moment als hij komt, hem zien. En ze zullen weeklagen. En ze zullen zich verblijden ook. En ze zullen met hem aanliggen in het koninkrijk van God straks. Maar u daalt van de hemel neer, want u bent een hemelse burger, weet je nog? Filippenzen 3. En u zult dan in dat duizendjarig rijk, straks waar het hier over gaat in Lucas 13, zult u als het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. En er staat erbij die de heerlijkheid van God heeft. Heilig en onberispelijk. Dat is de genade van God. Daarom, lieve broeders en zusters, staat in Efeze 1 ook, dat leest u eigenlijk nergens anders, vers 6, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat zijn we dan. En het heeft het ook over de rijkdom van zijn genade. Staat ook in een stukje. Vers 7. De mensen die toen hem niet wilden zien, hem niet wilden kennen, hem voortdurend uit hun omgeving wilden verwijderen, kregen het oordeel te horen. Uw huis wordt woest gelaten, Israël. Maar ook in Israël waren er die zagen wie hij was. U kent het wel. En toch zegt Johannes de Doper, ik ben maar een vriend van de bruidegom. Toch staat er geschreven dat de kleinste in het koninkrijk van de hemel groter is dan hij. Waarom? Omdat na het kruis, na de opstanding, er een uniek gezelschap is. De gemeente, dat bent u. En nog vele mensen met ons. Die voordat er een wereld was, al zijn voorgekend. Door de Vader en de Zoon. En misschien is het een beetje veel of moeilijk, maar dit is zo geweldig als je dit gaat zien. En wie hij heeft gekend, heeft hij ook bestemd. Wie hij heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. Ik werd geroepen op 30 november 1993. Ik heb er een datum bij, dat hoeft helemaal niet per se hoor. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook gerechtvaardigd. En wie hij heeft gerechtvaardigd, heeft hij ook verheerlijkt. Geroepen, zegt de schrift, tot verkrijging van de heerlijkheid van Jezus Christus. Ziet u? U bent geroepen om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Dat is het doel van God met uw leven. Straks voor eeuwig stralen als hem. Voor eeuwig hem lof toezingen. Voor eeuwig hem weerspiegelen. Is het dan ook niet tijd dat u nu in uw leven zegt, oké, dan heeft u, Heer Jezus, recht op alle gebieden van mijn leven. Alles is voor u, Heer Jezus. Alles. En dat is heel bijzonder als je dat kan zeggen. En dat is een groeiproces. Het is een groeiproces. Want de Heer Jezus die toont door zijn geest aan in uw leven. Wat er allemaal nog weg moet. Lucas 13. 1 Samuel 18. Saul. Weg met hem. Jonathan. Verknocht aan hem. Vandaag de dag. U. Verknocht aan hem. Andere mensen hier in Werkendam. Weg met hem. Zo zal het zijn. Totdat hij komt. En ik hoop dat u vandaag en vanavond bemoedigd bent. Dat u zegt, wauw, ik wil er wel eens iets meer over weten. Over dat geweldige plan van de Heer God. Ik kan er nog namelijk heel lang over doorgaan. Het is alweer bijna tijd. Het gaat namelijk nog verder dan ik net gezegd heb. Maar dat is misschien voor de volgende keer wel een idee. Ik laat het hierbij. Laat het even bezinken.